Een meisje van 16 wordt verkracht en daarna op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Haar naam? Marianne Vaatstra. Een oude zaak uit 1999 die de meesten van ons zich nog goed kunnen herinneren. Want het duurt 13 jaar voor de dader gepakt wordt. Bauke Vaatstra, de vader van Marianne, heeft het nooit een plek kunnen geven. En hij overlijdt eerder deze maand, 85 jaar oud. En over deze zaak gaan we het hebben. Onder andere met Jantien de Boer, die de zaak vanaf het begin meekreeg op de redactie van de Leeuwarder Courant. Je luistert naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de misdaadverslaggevers van deze kranten, of de gewone verslaggevers, hierbij over misdaad in Noord-Nederland. En vandaag zijn dat Jantien de Boer en Wietske Koen, allebei van de Leeuwarder Courant. En we gaan het hebben over de zaak Vaatstra. Hoe zat die zaak ook alweer in elkaar? Wat is daar gebeurd, Jantien?
Nou, Marianne Vaatstra werd vermoord op Koninginnedag, of de nacht na Koninginnedag, 1 mei 1999. Het was die nacht volle maan. Ik heb daarover veel ook gesproken met haar vader, Bauke Vaatstra. En die vertelde me later, voorafgaand aan de rechtszaak, dat hij die nacht nog naar buiten was gegaan en dat hij tegen zijn vrouw Maaike had gezegd: "Goh, Master Chen, sa liocht, sa mooie moine." Dus die nacht, die mooie nacht, die volle maannacht, toen is Marianne vermoord door later, zo bleek later, Jasper S. Om 6:30 die ochtend was ze niet thuisgekomen. En toen is de familie gaan zoeken en toen vond Bauke Vaatstra haar vader haar in een weiland aan de Keningswaai. En hij nam die hele scène in zich op. Hij wilde weten wat er was gebeurd. Hij wilde alles onthouden. Maar ik denk door de shock vergat hij alles. Raakte hij het beeld kwijt. En hij vertelde me later dat hij tijdens een concert in Groningen, toen hij opging in de muziek, dat beeld van Marianne in het gras, dat weer terugkwam. En ik weet nog dat ik dacht, goh, wat verschrikkelijk dat je als vader dat beeld met je bij je moet dragen.
Ja, want wat was er met Marianne gebeurd?
Marianne die was vermoord en ze was verkracht. En dus ze lag dood in dat weiland. En haar vader Bauke na dat concert in Groningen zei, goh, wat ben ik blij dat ik weer weet hoe ze erbij lag. Dat ik het weer haarscherp voor me zie. Want hij had maar één doel. Hij wilde weten wie het had gedaan. Hij wilde die man opsporen. En om dat te kunnen doen, moest hij precies alle details weer weten. Hoe hij haar heeft gevonden. Ja, en hij zei ook, ze lachen zo weerloos bij. En hij zei ook, misschien heeft ze wel gedacht, wie min haitje maar, was mijn vader hier maar. Dus dat was eigenlijk, ja, wat hij zijn hele leven daarna bij zich heeft gedragen. Die gedachte, wie min haitje maar. En daarom wilde hij er daarna voor haar zijn.
Ja, want ze was op een gruwelijke manier om het leven gebracht. Ja. Dat zeg ik even om het te kunnen plaatsen als ja, mensen het vergeten zijn. Dat is een wat oudere zaak. Maar haar keel was doorgesneden en ze was daarvoor al gewurgd met haar eigen BH.
Ja, ze was gewurgd met haar eigen BH en ze was verkracht en haar keel was doorgesneden. Ja, dus
dat is een gruwelijk beeld als je dat als vader de rest van je leven mee moet dragen.
Ja dat is Het was zo gruwelijk dat de mensen in het gebied dachten, dit kan niet iemand van ons hebben gedaan. Dit kan niet een Fries hebben gedaan. Dit moet iemand van buiten, het liefst iemand uit het asielzoekerscentrum hebben gedaan. Want die slachten hun vee op een rituele manier. En zo was eigenlijk Marianne, zo lag Marianne er ook bij. Was een misvatting, bleek later.
Was het eigenlijk toeval dat Bauke Vaatstra zijn dochter vond?
Ze hebben haar fiets gevonden. Die lag langs de kant van de weg. En zo zijn ze op de plaats delict terechtgekomen.
Jasper S., zei al, was de dader. Maar duurde een hele tijd voordat hij uiteindelijk gepakt werd.
Ja, en ik moet zeggen, ik was nog niet misdaadverslaggever in die tijd. Ik werd in 2010 politieverslaggever voor de Leeuwarder Courant. En de zaak Vaatstra was altijd toch heel groot. Het was een hoofdpijndossier voor justitie, voor politie, maar ook voor ons als krant. Want er waren een heleboel mensen die in de war waren, die altijd dachten dat zij wisten wie Marianne had vermoord. En wij kregen al die debiele tips binnen. Je moet heel erg uitkijken als verslaggever dat je niet meegaat in hersenspinsels van gekken. Een beetje bruut gezegd. Maar wat interessant was dat in oktober 2007 een nieuw rechercheteam op deze zaak is gezet. Tot die tijd was de zaak inmiddels een cold case geworden. Maar dat 3D-team ging de zaak toen bekijken met nieuwe technieken.
En 3D-team, staat het ook nog ergens voor, dat 3D?
Ja, voor driedimensionaal. Zij gingen heel breed kijken naar alle aanwijzingen die er lagen. En ik weet nog dat ik heb later Jelle Tjalsma geïnterviewd, de regisseur die deel uitmaakte van het 3D-team. En ik zei, had jij er eigenlijk wel zin in om die zaak opnieuw te bekijken? Want het was echt een migraine dossier. En toen zei hij, oh nee, er was al zoveel over geschreven, zoveel over te doen geweest en zoveel over geleuterd. Maar hij vond het tegelijkertijd ook mega stoer. Een mega stoere beslissing van de politieleiding om het toch te doen. En al gauw na die oprichting van dat team werd besloten om alle pijlen van het onderzoek te gaan richten op DNA-verwantschapsonderzoek. Dus dat is een manier van kijken dat mensen in het gebied, in dit geval mannen, DNA afstaan. En dan ga je niet één op één kijken of er een hit is met het spoor dat op het lichaam, DNA-spoor dat op het lichaam van Marianne werd gevonden. Maar je gaat kijken, zitten in de familielijn van deze mensen die DNA hebben afgestaan een link met het spoor dat op het lichaam van Marianne werd gevonden. Dus als je DNA gaf, dan konden ze zien of je neef of je achterneef of je broer gelinkt werd, kon worden aan die zaak. Maar goed, dat DNA-verwantschapsonderzoek, dat was nog helemaal niet toegestaan in Nederland. Dus hier begint een heel belangrijke mijlpaal in de Nederlandse opsporingsgeschiedenis. Het Friese 3D-team is op werkbezoek gegaan in Engeland, waar een baksteenmoord, een vrachtwagenchauffeur die om het leven was gekomen nadat er een baksteen vanaf een viaduct op zijn vrachtwagen was gegooid. Die zaak is daar toen opgelost met DNA-verwantschapsonderzoek. Ze zijn daar naartoe gegaan, ze hebben gekeken hoe ze daar werkten, ze hebben gelobbyd in Den Haag en uiteindelijk besloot de Nederlandse politiek om het DNA-verwantschapsonderzoek voor de allereerste keer in de Nederlandse geschiedenis toe te laten in het moordonderzoek naar de dood van Marianne Vaatstra.
Hoeveel mannen deden uiteindelijk mee aan dit onderzoek?
7300 mannen doen uiteindelijk mee. 90% dus van de opgeroepen mannen laat ze DNA testen. En het NIV trok een half jaar uit voor dat onderzoek. Maar het was dus al na een kleine 4 weken, moet je dat voorstellen, was het al raak. Moet je ook voorstellen hoe dat voor de familie was, dat het eigenlijk zo snel ging. En al heel snel nadat de eerste DNA-monsters door het NIV, die hadden een robotstraat waarin ze dat die DNA-monsters bekeken. Al heel snel hing er een familielijn van de familie S aan de muur in de recherchekamer van het 3D-team. En ik sprak met Wim van Essen, die toen politiebaas was in Friesland. En die zei, dan reed ik ergens in de auto en dan kreeg ik weer een telefoontje van Cor Reijinga, de leider van het recherche-team. En die zei dan van, waar rij jij nou? En dan zei hij, dan wist ik het meteen. Dan draaide ik om en dan reed ik als een gek naar het politiebureau in Leeuwarden. Want dan wist ik, die blauwe lijn, die lijn die aan die muur hing van die recherchekamer, die kronkelt verder. We komen steeds dichter bij de moordenaar. Er waren uiteindelijk 30 afgeleide hits al. Totdat ineens midden november 2012 er een 1-op-1 hit was. Dat had bijna niemand verwacht. Een 1-op-1 hit betekent dus dat de moordenaar van Marianne gewoon keihard zelf DNA had afgestaan in dit onderzoek. Na bijna 4000 setjes, die waren onderzocht, toen kwam die 1-op-1 hit binnen en dat was de 45-jarige Jasper S., een boer uit Oudwoude, met 60 koeien en 40 stuks jongvee. Zo'n gewone man, die kwam bovendrijven in dit onderzoek.
Getrouwd en vader van 2 kinderen.
En hij had dus zelf DNA afgestaan. Later bleek op de allerlaatste dag van dit onderzoek heeft hij toch besloten, ik ga toch mijn DNA inleveren. Maar hij deed dat niet op de locatie waar hij was uitgenodigd. Hij deed het op een andere locatie, misschien toch als een soort kat in het nauw, zo van wie weet komen ze dan minder snel achter mij. Maar stel je even voor, Jasper wist vanaf het moment dat hij zijn DNA had ingeleverd, nu is het wachten op het moment dat ik word aangehouden. Er is geen ontkomen meer aan.
Ja, nu ben ik erbij.
Nu ben ik erbij.
Weten we dat ook, of hij dat gedacht heeft? Heeft hij daar wel eens iets over verklaard?
Ja, ik geloof dat Jan Vlug daar...
Zijn advocaat.
Ja, Jan Vlug, zijn advocaat, heeft daar wel iets over gezegd. Dat Jasper wist, het spel is uit. Het is klaar. Ja, en hij is dus... het duurde nog even voordat hij gearresteerd kon worden. Want hij leefde heel teruggetrokken. Je zou kunnen denken, misschien wel omdat hij buiten beeld wilde blijven. Dus er waren eigenlijk geen foto's van hem beschikbaar. Nergens stonden foto's van hem online. Het rechercheteam had alleen een foto van zijn rijbewijs. Maar ze wilden natuurlijk... ze wilden wel zeker weten als ze die boerderij binnenvielen... dat ze de juiste man te pakken hadden. Het was heel erg ingewikkeld. Er waren geen foto's. Hoe zorg je dat je hem te pakken krijgt? Nou ja, allereerst hebben ze die boerderij geobserveerd. Ze hebben precies zijn dagelijkse routine bekeken. Wat doet hij wanneer? Ze wilden hem ook liefst arresteren zonder dat zijn familie er te veel van merkte. Dus wat hebben ze gedaan? Ze lagen dagen rond de boerderij in Oud-Woude. En Wim van Essen zei ook... We waren heel erg bang, dat was die politiebaas, dat Jasper zelfmoord zou plegen. Want wat doe je als je weet dat je erbij bent? Dus daar waren ze erg bang voor. En hij zei ook, ik dacht ook, pas als we hem levend in handen hebben, kan ons niks meer gebeuren.
Weet je ook of Jasper dat overwogen heeft?
Nee, daar heeft hij niks over gezegd. Maar het was natuurlijk wel, ook voor Jasper, kan niet anders, heel erg spannend. En op zondagavond, 18 november 2012... werd die boerderij omsingeld door een observatieteam en een aanhoudingseenheid. Ja, het was ijzingwekkend. Ja, die observanten die rond die boerderij lagen, die moesten op een gegeven moment zelfs de stal in om te kijken of ze echt wel de goede man hadden. Dus moet je je voorstellen, Jasper was om 10:30 s'avonds of rond 10:30 s'avonds aan het melken. En om hem heen lagen observanten in de stal naar hem te kijken. En toen is Jasper, terwijl hij van de stal naar zijn huis liep op het betonpad, achterover geklapt en in een auto afgevoerd. En achteraf zei hij ook, ja, de koeien waren inderdaad onrustiger dan normaal. Dus de politiemensen lagen in de stal.
Wat ik dan ook zo bizar vind, is dat deze man dan onwaarschijnlijk gewoon doorgaat met zijn leven, terwijl die weet van, ik ben erbij.
Ja, en dat is dus ook, je kunt je bijna niet voorstellen hoe dat voor hem moet zijn geweest. En je kunt je daardoor ook wel voorstellen dat je dan ook de hand aan jezelf zou kunnen slaan, want dat is ondraaglijk.
Hoe was de reactie van Bouke Vaatstra op de aanhouding van Jasper S?
Die was, die kon niet wachten om Jasper in de ogen te kijken. Hij kon niet wachten om naar de rechtbank te gaan, te kijken wat voor man dit was. En hij wilde maar één ding, die man in de ogen kijken. Hij oefende daar ook al. Hij oefende daar al voor. Hij keek, vertelde hij me, vaak naar TLC, 's avonds, heel laat. En daar heb je dan van die, ja, een beetje, ja, hoe moet ik dat zeggen? Van die sensatieachtige programma's waarbij moordenaars worden opgespoord en worden belegd. En daar keek hij dan naar. En dan probeerde hij zich voor te bereiden hoe het zou zijn als de moordenaar van zijn dochter zou worden opgepakt. Hij oefende daar al voor. Dus hij was er klaar voor.
En waarom deed hij dat? Was dat dan om dan de beste versie van zichzelf te kunnen zijn? Of zat daar nog een diepere gedachte achter?
Nou, hij voelde zichzelf... Ik denk dat hij diep in zijn hart voelde dat hij als vader erbij had moeten zijn toen Marianne werd vermoord. Hij had haar moeten beschermen. Hij was er op dat moment niet. Hij dacht altijd, Marianne moet hebben gedacht, wie min haat je maar. En hij was er niet. Dus toen dacht hij met terugwerkende kracht, ik moet er zijn. Ik moet mijn dochter wreken. Ik moet haar beschermen. Ik denk dat... Ik dat woord kwam een beetje in me op, dat het een soort gestolde liefde was. Die zoektocht naar die dader en dan uiteindelijk het je voorbereiden op die rechtszaak. Dat was voor hem heel emotioneel. Ja, en dat snap ik ook.
Nou, hij zei ook altijd, ik ga alles in het werk zetten om haar krijgen te litten, werd ze jocht op hier. Die dader, die dader die
hij moet krijgen waar hij recht op heeft.
Ja, sorry. Ja. Inderdaad, die moet gewoon gepakt worden. Ja, het was 10:55, 18 november. Hij zat voor de televisie. Hij keek een documentaire. Toen de telefoon ging. Het was een hem onbekend 06-nummer. En toen dacht hij, nou ja, laat me gaan. Maar ja, toen belde dat 06-nummer weer. En toen dacht hij, ik moet hem toch maar opnemen. En dat deed hij. En toen kwam de verlossende zin. We hebben hem. Nou ja, en dan krijg je te horen waar je al ruim 13 jaar op wacht.
Grote blijdschap, denk ik, toch op een of andere manier. Ook een hele rare blijdschap,
hele
misschien
rare
wel.
Blijdschap, maar wel opluchting. Verlossing. En ja, toen kwam er natuurlijk een heel circus. Ja, de familie werd bij elkaar geroepen. Ze zijn naar een dochter van hem gegaan. Allemaal bij elkaar gekomen. En inderdaad, Peter R. de Vries heeft het toen bekendgemaakt. En het werd echt een mediacircus. Hij zei toen, ze stonden hier bij het hele paad Del. Ze stonden hier langs het hele paadje. En vanaf 's ochtends 7:30 tot 's avonds 9:00 stond hij persmensen te woord. Want hij zei, ja, je wilt ze ook niet laten staan. Dus zijn schoonzoon stond bij de voordeur. Die liet iedereen binnen. En dan gingen ze via de achterdeur weer naar buiten. En zo ging dat de hele dag door. En toen zei hij later wel eens van, ja, zo zou ik het nu niet meer gedaan hebben. En toen kwam er achteraan, maar ik deed het toch elke keer weer. Ja, ja. Hij wilde mensen ook niet teleurstellen. Ja, iedereen mocht het weten.
Want ik werd ook uit mijn bed gebeld. Bij mij was het trouwens dezelfde. Toen zei mijn chef Arend, ze hebben hem. En ik zei, wat? Nu al? Weet je, niemand had dat nog verwacht. En toen, dan weet je dus dat eigenlijk alle verslaggevers die op dit onderwerp zitten in heel Nederland, die gaan hier nu achteraan. Maar wij zijn hier de Leeuwarder Krant. Wij zijn dé regionale krant in Friesland. Wij moeten dit anders hebben dan de anderen. En toen dacht ik, ik weet nog dat ik naar beneden liep. En dat ik dacht, shit, wie moet ik nu bellen? Het was nog niet eens 7:00. En toen heb ik Ineke gebeld, de zus van Marianne. En want ik dacht, het kan niet zijn dat Ineke slaapt. Ineke is wakker, dat kan niet anders. Dus ze nam ook meteen op. En ik weet nog wat ik heel indrukwekkend vond, was wat Ineke zei. Ik hoop dat iedereen denkt om de familie van Jasper S. Want niet alleen onze familie is nu kapot, ook zijn familie is kapot. En zijn familie kan er ook niks aan doen. Dus ik hoop dat mensen een beetje mededogen hebben. Dat is toch heel bijzonder, hè?
Dat was ook wat Bouke Vaatstra zelf ook benadrukte. Hij kwam de schoonvader van Jasper S. eens een keertje tegen. Nou, en toen vroeg deze man of Bouke wel met hem wilde praten. En toen zei hij, ja, natuurlijk wel, want jij kunt er ook niks aan doen. We hebben 1,5 uur gepraat, vertelde Bouke Vaatstra toen. Maar hij zei, ja, maar dat geldt ook voor zijn vrouw en voor zijn kinderen. Deze mensen hebben dat niet gedaan. Ik weet niet op aankijken.
Die wisten er waarschijnlijk ook helemaal niks van.
Nee.
Tot het moment dat hij werd opgepakt.
Ja, precies.
Wat ook wel interessant is, dat Jasper, toen hij was opgepakt, op knappen stond. Die was bijna niet meer te houden. Die wilde eigenlijk meteen bekennen. Maar dan duurt het even voordat je een advocaat hebt. Je zit in beperkingen in een cel. Dus Jan Vlug, zijn advocaat, kwam bij hem, heeft hij later verteld. En hij zei, ik was amper 10, 15 minuten bij hem binnen en toen wilde hij al bekennen. Maar Jan Vlug zei, jong, ik moet eerst het dossier lezen. Ik moet weten, wat hebben we ze allemaal tegen jou? En wat daarna natuurlijk gebeurd is, dat was 27 februari 2013. Dat was voor Bouke ook en voor de familie heel erg belangrijk. Dat was de pro forma zitting. Normaal komen er niet zoveel persmensen op pro forma zittingen af. Dat zijn formele zittingen waarin afspraken worden gemaakt over de voortgang van de zaak. Maar in dit geval was het de allereerste keer dat Jasper te zien zou zijn.
Dat is ook niet altijd gezegd dat een verdachte zelf op een pro forma aanwezig is.
Ook niet, maar hij was er. Ja. En dat was om 1:30 'smiddags. Nou, het gerechtsgebouw was afgeladen. De familie Vaatstra was er ook. De familie van Jasper zat er ook in een kamertje achteraf met beveiliging voor de deur. En er komt iemand binnen, een kleine man. We dachten allemaal, nu komt het kwaad binnen. Maar er komt iemand binnen, gewoon een kleine man in een zwarte trui. Een beetje kalend, rossig. En ik schreef, wat een anticlimax. Ziet het kwaad er dan dus zo uit? Zo gewoon, zo klein.
Ik kan me ook nog herinneren, er is een documentaire gemaakt. 2 jaar geleden volgens mij, waar jij ook in zit, door Discovery. En daar zit Peter R. de Vries in. En die zegt dit over Jasper S. als hij voor het eerst ook oog in oog staat met die dader.
Het klinkt misschien een beetje gek, maar heel vaak is de moordenaar toch een wat zullig, lullig figuur, om het maar zo uit te drukken. Dat je denkt, is dat hem nou? Heeft die ons zo lang bezig gehouden? Onbewust bouw je misschien toch een klein beetje een beeld op van een geraffineerde, slimme vent die al die jaren uit handen van politie en justitie heeft weten te blijven. Als je hem dan in het echt ziet, valt het vaak een beetje tegen. En ik weet ook nog dat toen ik hem zag, dat ik dacht, ben jij dat nou?
En hij zei ook maar 3 dingen. Hij zei 3 keer correct, correct, correct. Voor de rest zei hij niks. Dat waren de antwoorden op vragen naar zijn geboortejaar. Weet je wel, de personalia. Ja. Voor de rest zei hij ook niks. En iedereen verlustigde zich aan die man, aan die blik. Is dit hem nu?
Ja, dat vond ook Bauke Vaatstra. Die heeft zich altijd afgevraagd, hoe zou de dader eruit zien? En dan zei hij wel eens, dan maakte ik me daar voorstellingen van in mijn hoofd. En ik keek om me heen en dan dacht ik, zou dat hem zijn, zou dat hem zijn? En er was nooit iemand die daarom kon beantwoorden. Want ja, hij wist het natuurlijk simpelweg niet. En op die dag kreeg hij antwoord. En toen kwam er iemand binnen en hij omschreef hem als een lietsmel kereltje. Een klein, smal ventje. Dat was hem.
Het was eigenlijk schokkend gewoon. Een schokkend gewone man. En ik weet ook nog dat het was natuurlijk zo'n lang onderzoek geweest. Zoveel spanningen. Al die energie, goede energie, slechte energie. Het was verschrikkelijk. Het circus dat we allemaal achter de rug hadden. En ik weet nog dat op een roltafeltje achter de rechters de dossiers stonden. De dossiers waarin het hele opsporingsonderzoek zat. Dat waren maar 4 blauwe mappen, 4 mapjes. En ik weet dat Jan Vlucht tegen me zei, dat herinner ik me nog, dat hij zei, soms heb je in een moordzaak dat er een vrachtwagen voor komt rijden en dat dan de dossiers op een pallet bij je worden afgeleverd. Zo groot is de papierwinkel dan. En in deze zaak, die het land 13 jaar lang bezig hield, die zoveel mensen had beschadigd. Deze zaak werd beschreven in 4 mapjes. Bizar, hoor.
Dan de dag van de inhoudelijke behandeling van de zitting, dat Jasper S. echt terecht staat.
Ja, en dat was voor Bauke een teleurstelling. Bauke had gedacht dat Jasper uitgebreider zou verklaren over wat hij had gedaan. En dat heeft hij niet gedaan. Hij hield, dat vond de recherche achteraf ook. Die zaten natuurlijk ook op het puntje van de stoel. Die wilden zich eigenlijk het liefst natuurlijk ook met die ondervraging van Jasper bemoeien. En Jasper zei toch dat het in een soort opwelling was gebeurd. Maar je zou ook, het zou ook heel goed kunnen zijn dat hij deze moord heel welbewust heeft gepland. Hij was aan het melken. Het was rond 11. Een koe moest kalven. Jasper sliep op een matje in de gang onder zijn bodywarmer. Hij keek om 2:30 s'nachts nog even bij die koe. Die moest kalven. Niks aan de hand in de stal. Hij pakt zijn fiets. Hij rijdt weg. Hij ziet Marianne. Hij denkt, do bist van mij. Jij bent van mij. En Marianne zegt, waar bisto, waar bisto. Maar hij overweldigt haar en hij neemt haar onder dreiging van een mes mee het weiland in. En daar verkracht hij haar en daar vermoordt hij haar. Daar heeft hij toch, dat heeft hij gezegd. Maar het was voor Bauke niet genoeg. En eigenlijk voor de recherche mensen ook niet. Ze hebben het idee dat Jasper niet wilde zeggen dat hij deze moord wel degelijk heeft beraamd en gepland. Dat hij dat heel koelbloedig heeft gedaan. Dus dat was toch.
Zou hij dan echt op die fiets zijn gestapt? Want het verhaal gaat toch altijd dat hij op weg was naar Groningen om een prostituee te bezoeken. En dat hij onderweg Marianne tegenkwam en dat hij zei van dat is voor mij.
Nee, hij zei tijdens die zitting dat hij ging fietsen. En dat hij Marianne toevallig tegenkwam.
Maar waarom ga je midden in de nacht fietsen?
Dat deed hij wel vaker.
Oké.
Okay. Ja.
Ja.
Ja, hij ging ook wel naar prostituees in Groningen. Maar hij ging wel vaker. Hij ging ook wel vaker fietsen.
En zou hij dan moedwillig op zoek zijn geweest die nacht naar een slachtoffer?
Dat idee rijst wel op als je praat met het recherche team. En Bouke dacht ook dat hij daar, dat hij het achterste van zijn tong wat dat betreft niet heeft laten zien. Wat ook best gruwelijk was, was dat hij het mes waarmee hij Marianne's keel heeft doorgesneden, dat hij dat mes altijd heeft bewaard. En daar legde zij ook, waarom hebt u dat gedaan? Was het een soort trofee voor u? En hij zei, nou, dat was nog een prima mes. Daar was niks mis mee. Het was wel heel erg versleten en heel stomp. Maar hij heeft het altijd bewaard.
Want waar gebruikte hij zijn mes voor? Wat voor mes was het dan?
Nou ja, boeren hebben wel vaker een mes waarmee je touw, een stuk touw doorsnijdt. Of als een soort, zoals je ook een zakmes bij je kunt hebben. Ja. Hij deed eigenlijk net alsof dat voor hem een normaal gebruiksvoorwerp bleef. Ook na die moord. En daar hadden de rechters ook wel zo hun twijfels bij. En als je echt een planmatige moordenaar bent die een zeker genot beleeft aan de daad. En dan zou je kunnen denken dat je dan zo'n mes als een soort herinnering, als een soort trofee bewaart. Maar dat is nooit duidelijk geworden.
Hij heeft ook wel eens gezegd dat hij bang was dat het dan ontdekt zou worden. Er was op 1 mei 1999 was iemand met een mes vermoord. En dan zou hij toevallig op die dag zijn mes kwijt zijn geraakt. Hij was heel erg bang dat hij er dan aan zou worden gelinkt.
Wat je trouwens ook had tijdens die zitting is dat de familie dan natuurlijk ook wat mag zeggen. Hè? Dus het was ook wat dat betreft wel weer heel emotioneel hoor. Dat Ineke de zus zei, ik wil zo graag wekken worden. Het is een nachtmerrie, maar dat lukt mij net. Dus je kunt niet wakker worden uit die nachtmerrie. En Jasper was toen ook aan het huilen met een kromme rug en zijn handen voor zijn gezicht geslagen. En Wilma, de zus van Marianne, zei ook, toen Marianne naar het ziekenhuis was gebracht, bracht ik een shirt met een kool naar het ziekenhuis, want de wond in haar nek moest bedekt worden. Mijn kleine zusje. En Bouke die vertelde dat die dag toen hij Marianne in het weiland zag liggen, lieverd, wat ben je koud. En als ik het nu dan vertel, dan merk ik dat ik bijna weer een dikke keel van krijg. Weet je, tijdens zo'n zitting komt alles samen. Het verdriet, de dader die daar zit, de rechters die echt bevragen naar, die de gang van zaken willen weten. Het is een soort achtbaan, zo'n dag.
Ja, Bouke heeft er wel over gezegd dat hij dan dacht van, het is net zo, het is net zo. En dan, ja, maar het was wel zo.
En lukt het hem dan uiteindelijk ook om in de ogen van Jasper S. te kijken?
Ja, volgens mij heeft hij wel Jasper dat in de ogen gekeken, klopt. Maar dat was, weet je, als dat dan gebeurt, is het ook niet genoeg.
Nee. Het is nooit genoeg op zo'n moment.
Ik weet wel dat de rechters de familie Vaatsa en Bouke natuurlijk vooral een compliment gaf aan het einde, na de uitspraak. Dat de familie zich zo rustig en beheerst heeft gedragen. Dat was echt knap.
En dan komt de uitspraak.
Ja, de eis was 20 jaar cel en de uitspraak was 18 jaar. En de rechter zegt dat Jasper weliswaar zei dat hij in paniek was na de verkrachting en dat hij dacht op dat moment aan zijn vrouw en kinderen. Maar de rechtbank zegt ook dat Jasper deze daad wel overwogen heeft begaan. En hij heeft Marianne met de BH gewurgd. Hij heeft 3 keer in haar hals gesneden. Totdat hij bloed hoorde stromen, zei de rechter in de uitspraak. Er is genoeg tijd voor bezinning geweest, maar hij heeft zichzelf geen moment tot de orde geroepen. En wat Bouke heel erg zeer deed, was dat Jasper niet persoonlijk bij die uitspraak was.
Ja, daar hebben we ook een fragment van, inderdaad, van Bouke Vaatstra.
Nou, kijk, en daar kan je nou weer de rat aan. Hè? De rat van de zaal niet bij, voor de feiten weglopen.
Biedt dat een teleurstelling voor jou?
Ja, dat is een teleurstelling. Maar ik had het van hem wel verwacht natuurlijk. Want ja, hoe koud hij de vorige keer ook bij zat, Dan kun je dat verwachten.
En Jasper heeft ook nog gezegd, mijn lichaam heeft het gedaan. Ik was het niet. Bij vol bewustzijn doe ik zoiets niet. Maar ik beleefde het in een roes. Ik raakte in paniek.
Ja, en daarvan zei Jelle Tjalsma, de regisseur, en ook Wim van Essen. Jasper heeft te vaak gezegd, ik weet het niet. Ik weet het niet, ik weet het niet. En hij had meer moeten vertellen over die laatste momenten van Marianne ook, vinden zij.
Ja, na die verkrachting zou hij dan in paniek zijn geraakt. Toen vertelde hij dat hij begon te beseffen waar hij mee bezig was. En toen heeft hij haar dus gewurgd en heeft hij 3 keer de keel doorgesneden. Hij zei, ik dacht alleen maar aan mijn gezin en aan de ontdekking en wat dat allemaal teweeg zou kunnen brengen.
En Bouke heeft het hem nooit vergeven. Hij heeft altijd gezegd van, het is een rat, toch? Je hebt daar precieze woorden bij, want jij hebt hem daar vaker over gesproken.
Ja, hij weigerde ook de naam te noemen. Hij zei, ik neem hem de rere rat. Het is een rat. En hij zei dat ook op een hele venijnige manier. Het is gewoon een rat, een rere rat naar de haarkleur van Jasper S. Nee, het heeft hem echt, en dat stond ook boven de rouwadvertentie vorige week. Tot 1 mei 1999 had ik een prima leven. Zoals hij het zelf verwoordde, ik was gewoon. Hij was timmerman, uitvoerder. Hij was echtgenoot, vader. Het was een doodgewone man. Zoals er in die streek zoveel zijn, doodgewone mensen. En toen overkwam hem dit. Ja, en dan heb je de laatste 25 jaar van je leven, of in ieder geval eerst 13 jaar in onzekerheid geleefd. En dan is er, ja, er is nooit, ze hebben er nooit vrede mee kunnen krijgen. En dat, ja, dat snap ik heel goed.
Ja, 13 jaar in onwetendheid.
13 jaar in onzekerheid geleefd. Wie heeft dit gedaan?
En daarna bijna net zo lang in de wetenschap dat de man die het op zijn geweten heeft op een dag weer vrijkomt.
Ja, en ook dat hield ze altijd bezig. Nog zoveel jaar, dan staat dat monster weer op straat. Dan komt hij er weer uit. Ja, op zich, hij heeft dus 18 jaar gehad. Hij valt nog onder de oude vervroegde in vrijheidsstelling. Dan gaat er een derde vanaf, dat is 6 jaar. Nou, 2012 plus 12 is 2024. Dus dit jaar zou hij eruit moeten komen. En Jan Vlug, zijn advocaat, die wil daar verder niks over zeggen. Ik heb hem gevraagd, is hij al vrij? Komt hij vrij? Zo ja, wanneer? Nee, zegt, ik wil er niks over zeggen, want uit veiligheidsoverwegingen niet, richting Jasper S.
Moet Jasper S zich zorgen maken, is dan de vraag?
Nou, Bouke zei destijds in november 22, toen zei ik van, nou, het schiet al aardig op. Hoe sta je erin als hij straks loskomt? En dan was het, wij wachten je op hem. We wachten op hem. Wat bedoel je daarmee? We wachten je op hem, zei hij dan nog een keer. Toen zei ik van, ja, maar als je nou wat raars doet, dan ben je straks zelf de Sjaak. Ach, zei hij dan, ik hoef niet zo lang meer.
Soms vragen mensen, heeft dit nog iets opgeleverd, deze hele zaak? Nou, niks. Heel veel verdriet, pijn. Een familie die, families die verscheurd zijn geraakt. Een meisje vermoord. Asielzoekers die jarenlang bedreigd werden en geïntimideerd. Was afschuwelijk. Maar met dat DNA-verwantschapsonderzoek is hierna wel de moord op Milika van Doorn in Zaandam uit 1992 opgelost. En ook de moord op Nicky Verstappen, een jongetje van 11, vermoord in 1992 is ook opgelost. Dus die opsporingsgeschiedenis, ja, die hangt hier wel mee samen. Die heeft ons wel verder gebracht.
Dat heeft ons dan zeker iets opgeleverd. Ik ga afronden. Wieske Koen, Jantien de Boer, dank jullie wel. Je luisterde naar Radio Ramkraak, de wekelijkse misdaadpodcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. Iedere week praten de verslaggevers van deze kranten je bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.